Vandaag komen wij terecht in een van de minst bekende Oud-Testamentische Bijbelboeken, denk ik wel eens. Omdat het een geschiedenis bevat die wij over het algemeen slecht kunnen duiden. Precies zoals men moeilijkheden heeft dikwijls met de inhoud van het boek Prediker. Zo heeft men moeite met de inhoud van het boek Esther. Belangrijkste reden daarvoor is dat in het hele boek Esther weliswaar sprake is uitgebreid van het Joodse volk. Maar niet van Christus en ook niet van de Heer. Expliciet komt die er namelijk helemaal niet in voor. Men zal vergeefs zoeken naar de naam God of de naam van Jehovah. En toch is dat niet zo heel verwonderlijk. Immers, het boek heet het boek Esther, genoemd naar de hoofdpersoon, een dame. Ze wordt geacht een Jodin te zijn. Althans, haar neef dan wel oom Mordechai was dat, want dat staat er, dus zal zij het ook wel geweest zijn. Maar de naam Esther betekent zoveel als verberging. Eigenlijk is het het Oud-Testamentische woord voor de term die wij in het Nieuwe Testament kennen als verborgenheid. Als je die Nieuw-Testamentische uitdrukking uit het Grieks terugvertaalt naar het Hebreeuws, dan krijg je dit woord satar. En Esther is niet anders dan dat woord satar eigenlijk. Het spreekt over verberging. Als u vraagt wat is er dan verborgen, dan lijkt het me duidelijk. De Heer is verborgen. Dat wil niet zeggen dat hij er niet is. Dat wil niet zeggen dat hij niet iets doet. Maar het wil wel zeggen dat hij niet bij name genoemd wordt. Het heeft grote problemen opgeleverd in de loop der historie. En iemand als Luther is legendarisch geworden om het feit dat hij aan de ene kant de brief van Jacobus beschouwde als een strooiend brief. Nou weet ik wel dat Luther in de loop der tijd ook van gedachten veranderde wel eens. Maar hij heeft dat niet ermee gezegd. Een strooiend brief, die moest verbrand worden, die hoorde volgens hem niet in de Bijbel. Want hij was nogal Joods, dacht hij. Er is de brief nooit helemaal van losgekomen in de praktijk. Maar het andere boek waarvan hij vond dat het in de Bijbel niet thuis hoorde was het boek Esther. Om min of meer dezelfde reden. Dat wil zeggen, het is Joods. En de Heer komt er niet eens in voor. Wat moet men ermee? En als het toch gewoon in de Bijbel blijft staan, als het toch het geïnspireerde woord van God is, en uiteraard dat geloof ik, dan is de vraag, wat moeten wij met dit boek? En in de praktijk moet ik u zeggen dat men in het algemeen er heel weinig raad mee weet. Het is, zoals ik zo vaak zeg, met dit boek als met zoveel andere Oud-Testamentische Bijbelboeken, dan wel Oud-Testamentische geschiedenissen. Als men ethiek bedrijft, heeft men hier een hele kluif aan. En de enige manier om er iets van te begrijpen is langs de weg van de symboliek. Maar helaas, daar is in het algemeen weinig over geschreven, weinig van bekend. Zo heeft men het nooit gezien. Men kent heel dat beginsel dikwijls niet, dat al die Oud-Testamentische geschiedenissen op een of andere wijze een overdrachtelijke en dus profetische betekenis hebben. Dus wij wagen ons, zeg ik op voorhand, op tamelijk glad ijs. Men weet er niks van over het algemeen. Het maakt het voor ons ook moeilijk om het boek als zodanig te bespreken. Maar het lijkt mij toch het beste om het eerste hoofdstuk met u door te nemen. Dat wil zeggen, eerst te lezen. Dat wilde ik graag. Want ja, we kunnen erover praten, maar het heeft weinig zin als we de inhoud niet kennen. Waar staat in Esther 1, vers 1? Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros, de welke regeerde van Indië af tot Amorland toe, 127 landschappen. In die dagen, als de koning Ahasveros op de troon zijns koninkrijk zat, die op de burg Susan was, in het derde jaar zijner regering maakte hij een maaltijd voor al zijn vorsten en zijn knechten. De macht van Perzië en Medië, de grootste heren en de oversten der landschappen waren voor zijn aangezicht. Als hij vertoonde de rijkdom der heerlijkheid zijns rijks en de kostelijkheid des sieraads zijner grootheid, vele dagen lang, 180 dagen. Toen nu die dagen vervuld waren, maakte de koning een maaltijd. Al den volken dat gevonden werd op de burg Susan van de grootste tot de kleinste, 7 dagen lang in het voorhof van de Hof van het Koninklijk Paleis. Er waren witte, groene en hemelsblauwe behangselen, gevat aan fijn linnen en purperen banden, in zilveren ringen en aan marmeren pilaren. De bedsteden waren van goud en zilver op een vloer van porfiersteen en van marmer en albast en kostelijke stenen. En men gaf te drinken in vaten van goud, en het ene vat was anders dan het andere vat, en er was veel koninklijke wijn naar des konings vermogen. En het drinken geschiedde naar de wet, dat niemand won, want alzo had de koning vastelijk bevolen aan alle groten zijns huizes, dat zij doen zouden naar de wil van een ieder. De koningin Vasti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijk huis, het welk de koning Ahasveros had. Op de 7e dag, toen des konings hart vrolijk was van de wijn, zeide hij tot Mehuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, de 7 kamerlingen, dienende voor het aangezicht van de koning Ahasveros, dat zij Vasti, de koningin, zouden brengen voor het aangezicht des konings, met de koninklijke kroon, om de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen, want zij was schoon van aangezicht. Doch de koningin Vasti weigerde te komen op het woord des konings, het welk door de dienst der kamerlingen haar aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Toen zeide de koning tot de wijzen die de tijden verstonden, want alzo moest des konings zaak geschieden, in de tegenwoordigheid van al degenen die de wet en het recht wisten. De naasten nu bij hem waren Cassena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, Memugan, 7 vorsten der Persen en der Meden, die het aangezicht des konings zagen, die vooraan zaten in het koninkrijk, wat men naar de wet met de koningin Vasti doen zou, omdat zij niet gedaan had het woord van de koning Ahasveros door de dienst der kamerlingen. Toen zeide Memugan voor het aangezicht des konings en der vorsten, de koningin Vasti heeft niet alleen tegen de koning misdaan, maar ook tegen al de vorsten en tegen al de volken die in al de landschappen van de koning Ahasveros zijn. Want deze daad der koningin zal uitkomen tot alle vrouwen, zodat ze haar mannen verachten zullen in haar ogen, als men zeggen zal, de koning Ahasveros zeide dat men de koningin Vasti voor zijn aangezicht brengen zou, maar zij kwam niet. Te dezezelfde dagen zullen de vorstinnen van Perzië en Medië ook al zo zeggen tot al de vorsten des konings, als ze deze daad der koningin zullen horen, en er zal verachtens en toorns genoeg wezen. Indien het de koning goeddunkt dat een koninklijk gebod van hem uitgaat, het wel geschreven wordt in de wetten der Persen en Meden, en dat men het niet overtreden, dat Vasti niet ingaat voor het aangezicht van de koning Ahasveros en de koning geven haar koninkrijk aan haar naaste die beter is dan zij. Als het bevel des konings, het welk hij doen zal in zijn ganse koninkrijk, want het is groot, gehoord zal worden, zo zullen alle vrouwen aan haar mannen eer geven, van de grootste tot de kleinste toe. Dit woord nu was goed in de ogen des konings en der vorsten, en de koning deed naar het woord van Memugan. En hij zond brieven aan al de landschappen des konings, aan een ieder landschap naar zijn schrift, aan een elk volk naar zijn spraak, dat elk man overheer in zijn huis wezen zou en spreken naar de spraak zijns volks. Dat was hoofdstuk 1, waarbij wij terechtkomen meteen bij een tamelijk vervroegde emancipatiebeweging. Nou ja, daar kom je altijd op terecht, hè. Klassieke commentaren bespreken dan ook meteen het huwelijk van ons in het algemeen en van Ahasveros en Vasti in het bijzonder. Ik kan daar nooit al te serieus over doen. Immers, wij zouden begrijpen dat het niet maar daarover gaat. Het gaat over veel grotere zaken die geacht worden verborgen te zijn. Zoals gezegd, dat maakt het aan de ene kant wat moeilijk, aan de andere kant, de titel boven dit Bijbelboek lijkt mij een directe aanwijzing naar de juiste toepassing of betekenis van al deze geschiedenissen, al deze uitspraken, al deze gebeurtenissen. Immers de term verborgenheid, satar, vinden wij heel de Bijbel door en is de aanduiding van het werk Gods in onze tegenwoordige tijd sinds de opstanding van Christus en voorafgaand aan de vestiging van wat wij populair maar onnauwkeurig noemen het duizendjarig rijk. Het is een vaste uitdrukking. Dat men die niet kent is heel jammer, want daardoor mist men ook de clou van deze geschiedenis. Het moet duidelijk zijn dat de naam van het boek verwijst naar deze verborgenheid letterlijk en dat ook de inhoud van dit Bijbelboek, waarin wij de naam van de Heer inderdaad niet tegenkomen, dat die inhoud dus van doen moet hebben op een of andere wijze met de tijd die zou passeren tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Met opzet citeer ik het zo uit 1 Petrus 1, in de hoop dat u dat ook een keer opzoekt. Want daar staat dat de profeten zelf niet begrepen hoe dat zat met die periode tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zij moesten daarvoor hun eigen profetieën onderzoeken, bestuderen, opdat daardoor aan hen duidelijk zou worden hoe het een en ander in elkaar stak. U zou moeten bedenken dat de normale voortgang van de geschiedenis op grond van de expliciete, let op het woord expliciet, op grond van de expliciete oud-testamentische uitspraken zou betekenen dat aan het eind van wat wij populair dan maar noemen voor de gelegenheid de bedeling der wet, zou de Messias komen, die zou een einde maken aan de heerschappij van de wet, namelijk aan het oude verbond, het Mosaïsche verbond. Kortom, de Messias als profeet, als Mozes, zou een nieuw verbond vestigen. Het is dat nieuwe verbond wat aan Israël beloofd was. Punt. Einde van het verhaal. Wat er in de praktijk gebeurde, is dat weliswaar de Heer Jezus kwam, dat hij inderdaad tot Messias gesteld werd, maar niettemin op het moment dat hij tot Messias gesteld werd, verdween hij. Hij leed en stierf voor de zonde der wereld, zegt mijn Bijbel, en voor allen. Maar hij stond op uit de dood, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft, zei Petrus in Handelingen 2. En Paulus schreef in Romeinen 1 vers 4 dat hij krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God door de opstanding uit de doden. Maar zegt de Jood vandaag, maar als hij de Messias is, waar is hij dan? En waar is zijn koninkrijk dan? Want men verwachtte de openbaring van zijn koninkrijk op aarde in het algemeen en in Jeruzalem in het bijzonder. En wat er gebeurd is, is dat hij in plaats van zich als de Messias te openbaren, verdween hij, trok zich terug in de hemel, verborg zich. En voor zover u en ik met hem zijn levend gemaakt, zijn wij ook met hem gezet in de hemel, Efeze 2, en is ons leven met Christus verborgen bij God, Colossense 3. Om maar in het wilde weg zo'n beetje hier en daar wat schriftplaatsen aan te halen, want u zult ook moeten begrijpen dat het probleem van dit soort oud-testamentische profetieën dan wel symboliek gelegen is in het feit dat men de nieuw-testamentische leer als zodanig niet kent. En als men die niet kent, zal men die oud-testamentische beelden daarvan ook niet herkennen. Als je nou een schilderij ziet of een tekening, ik ben even wat aan het bedenken. Oh, laat het hier maar nemen, die er achterin hangt, dat is, kan ik hier vandaan nog net zien. Daar staat met grote, zei het dan, smalle letters onder, uit Paulus' levensgeschiedenis. Daar zie je een man in een mand en die mand wordt uit het raam neergelaten door enige andere mannen. En wij weten wat dat is, want het is Paulus die ontsnapt uit Damascus. Maar als je die geschiedenis niet kent en je ziet dat plaatje, dan weet je daar geen raad mee. En zo geldt het ook voor dit Bijbelboek, maar voor veel meer in het Oude Testament trouwens. Als je het Nieuwe Testament niet kent, als je niet weet hoe het werkelijk in elkaar steekt, herken je hier ook niets in. En als je er niks in herkent, dan zeg je, wat moet dit boek in de Bijbel? En het antwoord is, je moet Nieuw Testamentische waarheid kennen. Je moet weten dat satar, de verborgenheid, dat is een term die betrekking heeft op vele verschillende manieren overigens, op Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, vanaf de dood en opstanding, eigenlijk inclusief de dood en opstanding van de Heer Jezus, tot aan de definitieve vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde. De vestiging van een Israëlitisch wereldrijk, waarbij de koning der Joden inderdaad de koning is der koningen. Dat wil zeggen, over heel de aarde. En daar spreekt dit boek over. Maar aangezien men deze dingen niet kent, aangezien men de gemeente abusievelijk ziet als een geopenbaard koninkrijk op aarde, ja, krijgt men grote problemen. Overigens wordt erop gewezen in christelijke kring, eigenlijk niet, maar in Joodse kring wel, dat de naam van Jehovah wel degelijk in het Bijbelboek te vinden is. Alleen christelijke commentatoren vinden dat altijd gekunsteld. Ik moet u zeggen, dat is het ook, maar dat is misschien ook wel de bedoeling. Men heeft namelijk uitgevonden dat op 5 verschillende plaatsen in het boek Esther de naam Jehovah voorkomt, maar als acroniem. Maar in onze moderne tijd weten wij toch niet meer wat acroniemen zijn. Of een acrostichon, acrostikon, of hoe je het maar uitspreekt. Er is wat verwarring over de juiste toepassing van deze 2 termen. U weet wat een acrostichon is? Dit is het Wilhelmus. De eerste letters van de verschillende coupletten, geloof ik, vormen de naam Willem van Nassau. Van Nassau. Willem van Nassau. De naam is daarin verborgen. En een acroniem hangt met datzelfde woord samen. Een acroniem is een woord dat samengesteld is uit meestal de eerste letters van andere woorden. Wat is NAVO? Dat is een acroniem. Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. UFO? Unidentified Flying Object. De eerste letters worden slechts gebruikt, worden gemaakt tot 1 woord. Radar is nog mooier. Radio Detecting and Ranging. Radar. Zo vindt men nieuwe woorden uit. Dus dit zijn acroniemen. En zo vind je de naam Jehovah ook willekeurig zomaar midden in het Bijbelboek in verschillende plaatsen. Ik zal ze u geven, aan het begin hoef ik er later niet meer specifiek op terug te komen. In hoofdstuk 1 kwam het al een keer voor. In hoofdstuk 1 vers 20... waar de uitdrukking alle vrouwen zullen geven, eer aan de mannen namelijk, alle vrouwen zullen geven, als je daar van die woorden de eerste letters neemt en dan nog achterstevoren, dan staat daar de naam Jehovah. De volgende keer is in hoofdstuk 5 vers 4, waar de uitdrukking staat, komen de koning met Haman heden. Als je daarvan de eerste letters neemt, heb je gewoon de naam Jehovah in die volgorde. En daarna in vers 13, waar staat, doch dit alles baat mij niet. De woorden, dit baat mij niet. Daarvan moet je dan de laatste letters nemen. En achterstevoren. En dan staat er de naam Jehovah. En dan in 7 vers 7, waar staat dat het kwaad over hem ten volle besloten was, daarvan de laatste letters, maar nu van voren en achteren, daar staat ook Jehovah. Nog eentje heb ik er voor u, dat is de 5e, dat is in 7 vers 5. Toen sprak de koning Ahasveer en zei tot de koningin Esther, wie is die en waar is die? En daarvan de laatste letters, van achteren naar voren, levert niet om de naam Jehovah, maar wel de uitdrukking ik ben, waarvan de naam Jehovah is afgeleid. Dat is met een alef, een he, een jot en een he. zoals die voorkomt in Exodus 3 vers 14. Ik ben. Het is wel aardig natuurlijk dat je dan 4 keer op verschillende wijze de naam Jehovah tegenkomt, verborgen, en 1 keer een andere, alleen maar ik ben. Want de aardigheid is dat je dan toch weer een verdeling krijgt van 4 en 1. En dat is een vaste Bijbelse verdeling. Dus ik veeg deze dingen echt niet aan de kant. Maar die verhouding 4-1 duidt op uitdrukkelijk die ene vijfde. 4 voorbij en dan die ene, ik ben. Die vijfde, die los van die 4 staat. Wel, die vijfde staat altijd vol verborgen dingen. Dat is de betekenis van de 5. En elke 5e in de Bijbel. 4 staat in het algemeen voor geopenbare dingen, voor zichtbare dingen, tastbare dingen, voorbijgaande dingen ook. Maar 5 staat voor wat erachter steekt. Dat wil zeggen verborgen dingen, verborgen krachten en dus inderdaad een verborgen God, een verborgen Christus, een verborgen koninkrijk, een verborgen bedeling uit onze tegenwoordige tijd, want onze bedeling waarin genade is en niet de uiterlijke dingen van wet enzovoort, is inderdaad de 5e bedeling. Hè? En zo zocht David een steentje om Goliath manieren bij te brengen, moren te leren heet dat. En hij raapte 5 steentjes op. En waarom raakte hij de 5 op? Dan komt de ethiek om de hoek. Die zegt, nou, hij dacht dat hij misschien 4 keer zou missen. Dan kon hij altijd nog 5 keer schieten. Mocht de eerste keer niet raken. Dat is de ethiek. Zo'n klein geloof van David. Ik denk dat het een heel groot geloof was van David. Hij wist precies dat je het 5e steentje moest hebben. Denk ik altijd, hoor. Het 5e steentje kun je alleen hebben als je er eerst 4 hebt, hè. En die gebruik je dan niet, maar je gebruikt die 5e. Want dat is een verborgen, geheimzinnige, mystieke, verborgen kracht Gods waarmee de tegenstander verslagen wordt. Nou ja, zo kan ik nog een hele poos doorgaan, maar het heeft met dit Bijbelboek verder niks van doen. Maar ik denk dus inderdaad dat de naam des Heren verborgen is voor wie het zien wil. Ik ben ook van mening dat christenen over het algemeen dat toch niet zien willen. Omdat die verborgenheid hen zelf betreft. Nou goed, we zullen het daar uitgebreid over hebben. Ik moet even kijken wat ik nog meer ter inleiding allemaal moet zeggen. Want bij inleidingen heb je de gelegenheid om allerlei dingen te zeggen waar je later nooit meer aan toe komt. In de eerste plaats het boek Esther behoort tot de Megillot. Dat wil zeggen tot de rollen, zo noemen de Joden dat in het Hebreeuws. De rollen. Dat zijn er 5 die ze daarmee aanduiden. Wat tamelijk gezocht is natuurlijk, want van oudsher waren alle boeken altijd boekrollen. Een boek was een rol. Maar de rollen bij uitstek zijn er 5. Hooglied, Rut, Klaagliederen, Prediker en Esther. Maar de rol enkelvoud, Megillah, bij uitstek is het boek Esther. Met andere woorden, als men spreekt over boekrollen, dan vindt men toch het boek Esther het belangrijkste. Zo springt het ineens helemaal uit het Oude Testament, als het ware. Komt meteen naar voren. Het zijn altijd rollen. Maar de rollen zijn de 5 rollen. En de rol, enkelvoud, is het boek Esther. Die 5 rollen wil ik wel even noemen. De een is Hooglied. Het wordt gelezen ter gelegenheid van Pesach, Pasen. In samenhang dus met de verlossing uit Egypte. Want toen werd Pasen ingesteld en de paaslam enzovoorts. Hooglied. Waarom ook niet? Had iets met een huwelijk te maken, toch? De verlossing uit Egypte. De uittocht uit Egypte van Israël was vervolgens de huwelijkssluiting tussen de Heer en Israël. De Heer als de man, Israël als de vrouw en de wet als de huwelijkse voorwaarden, de huwelijkswetgeving. Dat was het ongeveer. Maar het mag later niet zo moeilijk zijn om in die 2, die man en die vrouw, Ahasverus en Vasti te herkennen. Het probleem is echter dat Vasti de laan uitgestuurd wordt en je hoort nooit meer wat van de. En men heeft moeite om daarin de wet, dan wel Israël onder de wet, te herkennen. Maar toch, dat is waar het over gaat. En zo begint de verborgenheid immers, volgens het Nieuwe Testament. Waar begint de verborgenheid? Met de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Want dat werd verborgen in het Oude Testament. En daarom wist men het niet. En kennen de Joden dat tot vandaag de dag eigenlijk niet. Maar de consequentie van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is in de eerste plaats het einde der wet. Want Christus is het einde der wet tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dan heb je boek Rut gelezen op Pinksteren. In het boek Rut krijgt een heiden, dan wel heidenen, ineens deel aan de zegeningen van Israël. En dat gebeurde met Pinksteren later ook in Handelingen 2. Dus dat zou heel goed kunnen. Maar de werkelijke reden bij de Joden is gewoon dat het samenvalt met de oogst. Hè? En boek Rut vindt plaats in de dagen van de oogst. En Pinksterfeest is feitelijk het oogstfeest. Dan hebben we nog een boek Klaagliederen. Dat wordt gelezen op de 9e van de 5e maand. Want Klaagliederen is geschreven naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem. Onder Nebukadnezar, in de dagen van Jeremia. En als alles klopt, en voor zover wij weten, gebeurde dat niet alleen op de 9e van de 5e maand, maar eeuwen later werd Jeruzalem nog eens een keer verwoest, naar het schijnt ook op de 9e van de 5e maand. Dat weten we niet helemaal zeker, omdat het niet in de Bijbel staat, maar dat is zo volgens Flavius Josephus. Dat wil zeggen, Jeruzalem werd verwoest door de Romeinen, en dat was ook op de 9e van de 5e maand. Alleen sommigen zeggen dat Flavius Josephus dat kloppend gemaakt heeft. Hè? Nou ja, ik geef het maar door voor wat het waard is. Maar verwoesting van de tempel. En dus Klaagliederen, gelezen op de 9e van de 5e maand. Dan hebben we nog het boek Prediker. Ik weet niet wat de reden is, maar die wordt gelezen op het Loofhuttenfeest. Prediker is een boek dat zegt dat je al die dingen onder de zon maar rustig moet vergeten. Dat je beter kunt uitgaan. Buiten de lege plaats. En waar kom je dan terecht? Ja, in loofhutten, hutjes buiten de legerplaats. Vergis je niet, de loofhutten zijn een herinnering aan de tenten, hutten waarin Israël woonde in de woestijn. Maar toen waren ze uitgegaan buiten de legerplaats, buiten Egypte namelijk. Hè. Dan hebben we nog een boek Esther. Dat wordt gelezen op het Purimfeest op de 14e en 15e Adar. Want daar komen we terecht aan het eind van dit boek. Het zijn de dagen waarop de Joden zich mochten en konden wreken op hun vijanden. Het grote feest van de wraak van de Joden. Purim, het lot. Ook wel zoiets vaags. Want achter het lot herkennen wij toch in veel gevallen de Heer. Niet noodzakelijk, maar hier blijkbaar wel. Daar hebben we het later nog wel eens over. Maar Esther wordt gelezen dus ter gelegenheid van het Purimfeest. Maar andersom is het natuurlijk, het Purim of Purimfeest is een aardig bewijs voor de juistheid, voor de historiciteit bedoel ik, van dit boek Esther. Als die geschiedenis niet had plaatsgevonden, hoe komt het dan dat de Joden Purimfeest vieren in hun traditie? Kortom, Purimfeest is de jaarlijkse herdenking van deze gebeurtenissen uit Esther, en dus hebben ze plaatsgevonden, hetgeen wij eigenlijk dan daarna al historisch alleen maar weten, omdat we dit Bijbelboek hebben. Dus we laten het maar keurig in de Bijbel staan. Verder moet ik u zeggen dat het boek Esther wordt beschouwd als de rol bij uitstek. Die is wel aardig, want de boekrol, dat is toch een merkwaardig ding, hoor eigenlijk. Ik bedoel ook typologisch, hè? Een boekrol wordt afgerold en opgerold. En bij het oprollen wordt wat men gelezen heeft weer weggedraaid. De historie wordt vergeten. En de andere kant wordt die opengerold om kennis te nemen van de toekomst. Dat wil zeggen, het lezen van zo'n boekrol is in werkelijkheid al de uitbeelding, ook als je helemaal niet lezen kunt, bij wijze van spreken, van hoe de geschiedenis ontwikkeld wordt. En de aardigheid ervan is dat die toekomst dus al vaststaat. Het is dan geschreven, alleen het zit nog dichtgerold. Je kan het nog niet zien. Het wordt langzamerhand opengerold. Het lezen van het verhaal, verleden voorbij, toekomst ontvouwt zich. Bij deze rol is het zelfs nog gekker, want bij dit, in dit geval rolt men het hele boek in één keer af en vouwt het vervolgens in vier delen. En het wordt deel voor deel gelezen, merkwaardige wijze. Het idee daarbij is dat deze dingen dus toch open en bloot zijn. En dat men dus toch dit boek zou moeten begrijpen. Het is niet verborgen, het zit niet op grond. Als men het pak rolt, men het uit, valt het in vier delen. Wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Het staat niet in de Bijbel dat het zo moet, maar het is Joodse traditie. En het suggereert dat die geschiedenis dus als het ware bekend zouden moeten zijn. Men hoort die dingen te weten. Niettemin, men weet ze niet. Zoals zo vaak in de Joodse traditie. Ik laat die dingen maar voor wat het is, omdat het toch verder niet gaat over de inhoud. Ik heb nog een aardige uitspraak gevonden van een van de grote Joodse geleerden, Maimonides. En Maimonides leerde dat bij de komst van de Messias alle Joodse geschriften zouden verdwijnen. Begrijp je me goed? Ik denk dat de man ook verkeerd begrepen is. Natuurlijk verdwijnen ze niet. De schriften blijven wel bestaan. Maar als hij ermee bedoelde dat de Joodse geschriften allemaal wet inhouden en dat men verlost zal worden van de wet als de Messias komt, als hij dat bedoelde, had hij groot gelijk. Of de man zelf die conclusie ooit getrokken heeft, weet ik niet. Maar waarom zou ik dat ook weten? Wij bestuderen niet Maimonides, wij bestuderen de Bijbel. Maar Maimonides zei, bij de komst van de Messias zullen alle Joodse geschriften verdwijnen, behalve het boek Esther. En zo springt het boek Esther dus weer uit het verhaal. Dat wil zeggen, van al die oud-testamentische Bijbelboeken blijft alleen het boek Esther over. Ik vind het niet zo vreemd, zo'n opmerking. Je moet ze kunnen begrijpen, dit soort uitspraken. Je moet ze ook vooral niet al te letterlijk nemen. Want wat het uiteindelijk betekent, is natuurlijk dat als de Messias komt, zal het zijn na een lange tijd waarin hij zich verborgen heeft. En wat hij in die verborgen tijd dan allemaal gedaan heeft zo'n beetje, want daar hebben de Joden dan meteen geen weet van, dat moet hen daarna verteld worden, wel, dat wordt geïllustreerd in dit Bijbelboek. Want je kan zeggen, het is een Joods boek. Ik moet u zeggen dat het in werkelijkheid in hoge mate gaat over de gemeente. Nou ja, als het toch Joods moet zijn, dan zeg ik, nou ja, Esther, maar daar hoeven we het vandaag niet eens over te hebben, want Esther wordt ons pas geïntroduceerd in hoofdstuk 2, vers 7. Maar als het Joods is, is Esther een beeld van een gelovig overblijfsel uit Israël. Maar in werkelijkheid, dat gelovig overblijfsel uit Israël is gewoon de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En als ik nog even verder ga, om u niet tegen een blinde muur aan te laten lopen. Wij zouden moeten weten, maar bijna niemand weet dat. Wij zouden moeten weten uit het Nieuwe Testament dat als in de toekomst het Joodse volk tot geloof komt, is het door de bediening het functioneren van de gemeente. Ziet het moeilijk? Stapje terug. Als er vandaag een Jood tot geloof komt, is dat in het algemeen gesproken door de bediening van de gemeente. Trouwens, als er geen gemeente was, dan zou de Jood sowieso de kans niet hebben om tot geloof te komen. Dan was het Joodse volk in het verleden al lang definitief geoordeeld. Maar dat bedoelde ik niet te zeggen. Ik bedoelde te zeggen dat de Bijbel leert dat de zaligheid de heidenen gezonden is, opdat die het woord van God, het evangelie, zouden prediken aan de Joden. En de bedoeling is dat het Joodse volk in de toekomst ook als zodanig, als volk, barmhartigheid zouden verkrijgen door onze barmhartigheid. Ja, het zijn de laatste versen zo ongeveer van Romeinen 11 en meestal houdt men het niet vol. Die Romeinenbrief tot aan hoofdstuk 11, het laatste gedeelte. Daar is men onderweg al lang de draad kwijtgeraakt. Omdat men niet gelooft wat er staat. Maar als in dit Bijbelboek het Joodse volk gered wordt, om zo te zeggen, door de bemiddeling, dan wel de bediening, het tussen beiden komen van Esther, is het in het algemeen, ik zei in het algemeen, de details hebben we het later wel over, is het in het algemeen de uitbeelding van de redding van het Joodse volk in het bijzonder en Israël in het algemeen door de bediening van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, maar zeker ook in de toekomst. En daar gaat het over. En terugkerend naar dit eerste hoofdstuk. We hebben in ieder geval gezien dat Vasti de laan wordt uitgestuurd, maar Vasti is gewoon een beeld van Israël onder de wet, dan wel van de wet zelf. Hangt er vanaf hoe goed wij en hoe diep wij ons dit soort symboliek kunnen voorstellen. En wat we er ons bij voorstellen, maar beschouw het maar als een beeld van de wet. vastie, of van het volk onder de wet. Maar het wordt de laan uitgestuurd. De wet, zowel als het volk onder de wet. Er was toch niks mee mis, zegt u dan, met die wetten met het volk? Zeg ik, nee, maar dat zeggen de commentatoren ook altijd. Er was met vastie niks mis, het was een mooie vrouw, dus kan niet miswezen. Hè? En men vindt tegenwoordig natuurlijk ook dat de dame het recht had om te zeggen, ja, ik ga een beetje bij die dronken vrienden van mijn man, ga ik een beetje opwachting maken. Zeg, kom nou. Ze stond in haar volste recht. Hetgeen ik waag te betwijfelen in het licht van wat de Bijbel daar in het algemeen nog meer over te zeggen heeft. Maar goed, men weet er geen raad mee. Nee, met de wet is niks mis, alleen het werkt niet. Het functioneert niet. Israël kreeg van God de wet en bracht de wet het volk tot de Heer. Kon de Heer een mooi volk laten zien, om zo te zeggen? Nee hoor. Ze moesten niks van hebben, het hele volk niet. Moesten van die Heer niks hebben. Vertrouwd of niet. En geroepen tot koningschap. Israël, geroepen tot koningschap. Reeds onder de wet. Er kwam niks van terecht. En inderdaad, zij werd de laan uitgestuurd. Dat wil zeggen, Israël werd de laan uitgestuurd. Het schijnt niet zo'n nette tent, we zijn de laan uitgestuurd. Maar goed, ze werden weggestuurd in ieder geval. En vervangen. Maar dat mag ook niet, hè? Vervangingsleer, dat mag helemaal niet meer. Hè? Vervangingsleer. De vervangingsleer, dat is de leer dat de gemeente in de plaats van Israël is gekomen. Mag niemand meer zeggen. Maar het is wel degelijk waar wat de Bijbel zegt en wat de Heer zei. De zaligheid zal gegeven worden aan een ander volk en die zullen horen. Als je dat vervangingsleer noemt of niet, ja, ik hoef die term niet te gebruiken. Maar ik geloof wel dat de positie van volk van God en van priesterlijk en koninklijk volk van het Joodse volk is weggenomen en gegeven aan een ander volk. En in de praktijk gegeven is dus aan de gemeente. Vasti de laan uit, Esther komt voor haar in de plaats. Vasti is een beeld van het oude Israël onder de wet. Wat komt er voor in de plaats? Is makkelijk genoeg. Alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een gelovig overblijfsel. Naar de verkiezing der genade, zegt Romeinen 11. Maar dat is de gemeente uiteraard. En daar gaat het dus over. Maar als men geen gemeentelijke waarheid kent en de verhouding niet kent tussen de Heer en de gemeente en tussen de gemeente en Israël, dan kun je met het Bijbelboek verder geen enkele kant op. Ik probeer de draad op te nemen in vers 1. Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros die welke regeerde van Indië af tot aan Moreland, Ethiopië. Van Indië tot aan Moreland toe, 127 landschappen. In die dagen als de koning Ahasveros op de troon zijns koninkrijks zat, die op de burg Susan was, in het derde jaar zijner regering, enzovoorts. Ahasveros is hetzelfde als Artaxerxes, maar het is geen naam. Net zo min als dat farao een naam is, of tsaar, of sjah. Dat zijn titels, dus het is eigenlijk geen naam. En voor zover wij weten is deze Ahasveros degene die wij kennen als Xerxes. Xerxes, de eerste van Perzië. Hij regeerde van 485 voor onze jaartelling tot 465, officieel. Xerxes de eerste kennen wij inderdaad als de grote Perzische vorst die de strijd aanbond met de Grieken. En voor zover wij kunnen nagaan, vanwege dat er staat in het derde jaar zijn regering en dat soort dingen meer, kunnen wij concluderen dat hij dit feest aanrichtte voordat hij op veldtocht ging tegen de Grieken. Hij vierde op voorhand zijn overwinning. Zo vol zelfvertrouwen was hij. In de Bijbelse geschiedenis zit hij precies tussen Ezra en Nehemia in. In Ezra is sprake van de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap en begin van de herbouw van de tempel. Dat was officieel 520 voor onze jaartelling. Fundamentlegging van de tempel. onder Ezra. En de herbouw van de stad als zodanig, van Jeruzalem, was veel later, was in 445. Dat is Nehemia. En 445 voor onze jaartelling is het jaar waar ook de 70 weken van Daniël beginnen. Maar daartussenin zijn we bij deze Perzische vorst, Xerxes de Eerste. En daar past dus de geschiedenis van Esther in. Met andere woorden, in de dagen van dit boek Esther hadden de Joden al toestemming om terug te keren. Dat was zelfs lang daarvoor, dat was in 538 al, 536 officieel voor onze jaartelling, dat men onder Kores de pers toestemming kreeg om terug te keren naar Jeruzalem. Niet meer dan dat, want de toestemming voor de tempel kwam pas later en toestemming voor de herbouw van Jeruzalem was dus nog later. Maar men had toestemming om terug te keren. Dat wil zeggen, deze Joden hier in de geschiedenis van Esther waren weliswaar in de ballingschap. En u weet, het was de Babylonische ballingschap, maar het Babylonische Rijk werd veroverd door de Meden en Persen. Door Darius de Medier in 538, dan wel Kores de Pers in 536, twee jaar later. En toen kreeg men toestemming om terug te keren. Ze hadden terug kunnen keren, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze bleven in ballingschap. Soms wordt dat hen kwalijk genomen. Zo van, waren ze maar teruggekeerd, zouden ze ook niet vervolgd zijn geworden. Maar ja, u zou moeten bedenken dat de situatie in die tijd overeenkomt met de situatie in onze tegenwoordige tijd, eigenlijk. Men kan terugkeren, men hoeft niet. Men is in ballingschap, maar men geeft de voorkeur aan de ballingschap. Men blijft liever in de ballingschap en dat is hier het geval. Verder moet ik er meteen ook aan toevoegen dat we hier terecht zijn in het koninkrijk der Meden en Persen, zo noemen wij dat. Hè? Het Medo-Persische Rijk. Dan wel de Persen en de Meden, want in die volgorde staat het gewoonlijk in de Bijbel. En het heet Medo-Persisch omdat de Meden een belangrijk aandeel gehad hebben in de oprichting van het Rijk. Zeker naar Bijbelse maatstaven, want het waren niet de Persen, maar de Meden die Babel veroverden. In het boek Daniël bijvoorbeeld, hè. Dat was in die nacht van koning Belshazzar dat het handschrift aan de muur verscheen, waarin de naam der Persen genoemd werd trouwens, Poras, Peres, waarbij Daniël zei dat betekent dat het koninkrijk zal verdeeld worden. Dat is de vertaling van het begrip Peres, of Pers gewoon. Maar het waren de Meden, het was Darius de Medier die de stad veroverde. Alleen in de ongewijde geschiedenis weet men daar nauwelijks iets van. Nou ja, men wil het ook niet weten achteraf, want daar heeft men altijd beweerd dat het Kores de Pers was die Babel veroverde. Bij nader inzien bleek dat toch niet het geval te zijn. Het was zijn legeraanvoerder, die in de Bijbel dan Darius genoemd wordt, maar Darius is ook een titel. Zodat in de Bijbel het koninkrijk begint met de Meden en daarna worden het de Persen, maar die werkten nou eenmaal samen, worden bij elkaar. Mede maakte deel uit van het Perzische Rijk, zodat in de ongewijde geschiedenis heet het gewoon het Perzische Rijk en in de Bijbel heet het het Koninkrijk der Meden en Perzen en wij christenen spreken dan over het Medo-Perzische Rijk. Maar zoals gezegd, Persen, Poras, Peres, betekent breuk. Het is ons Nederlandse woord bres. De P is tot B geworden, is een beetje verzwakt, maar het is breuk, dan valt iets in twee delen. Vandaar dat Daniels vertaling van de schrift aan de muur ook inhield, het zal verdeeld worden, het koninkrijk. Het is een tweeheid, een koninkrijk van twee, van een verdeling, afgestempeld met een twee. En dat maakte tot uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin sprake is van twee rijken tegenover elkaar. Begrijp je me goed? Ze zijn allebei verborgen. Het ene is het koninkrijk van Christus, maar het is een verborgen koninkrijk. Wij als gelovigen maken er deel van uit. Terwijl langs de andere kant, naar de mens, maken we deel uit van deze wereld. En dat is het koninkrijk van de tegenstander. Het rijk der duisternis, om zo te zeggen. In de Bijbel heet het ook gewoon Babel. En ik vestig er maar de aandacht op dat koninkrijk van de duivel, om zo te zeggen, volgens de Bijbel in onze dagen ook verborgen is. Net als dat van Christus. Beide rijken staan tegenover elkaar, beide machten staan tegenover elkaar, maar niet aan de oppervlakte. Vandaar dat in Openbaring 17 Babel genoemd wordt verborgenheid. En daarna pas het grote Babylon. De stad die de koninkrijken der aarde heeft, enzovoorts. En in 2 Thessalonicenzen 2, waar gesproken wordt over de antichrist, staat, ja, die zal in de toekomst geopenbaard worden, maar hij werkt al in het verborgene, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Daar heb je dat andere rijk, maar nog steeds verborgen. En dat koninkrijk der Perzen is daar de uitbeelding van. Meer zeg ik daar niet van. Wat ik er nog wel moet zeggen is over de Meden, maar dat kan ik ook maar in een paar woorden doen. Het heet het koninkrijk der Meden en Perzen. De Meden, het woord betekent wat het lijkt te betekenen, het midden, een volk van het midden. Maar de Meden, ja, die worden geacht te wonen in Medië, of althans daar vandaan te komen. Maar het neemt niet weg dat het volk der Meden in de Bijbel een type is van de gemeente. Nou ja, van de 10 stammen van Israël en 4 de 10 stammen van Israël van de gemeente. Het is wat ingewikkeld, maar het zijn dingen waar ik liever niet uitgebreid op inga, want het brengt me veel te ver bij het eigenlijke onderwerp vandaan. Maar het idee is dat de 10 stammen in de tijd werden weggevoerd in Assyrisch ballingschap en te wonen kwamen in de steden der Meden, staat er. Een keer of twee. Er staat in 2 Koningen 17 vers 6. Ik ga hem niet opzoeken, want ik gun me daar de tijd niet voor. Maar staat in 2 Koningen 17 vers 6 en in 2 Koningen 18 vers 11. In beide gevallen staat er, Israël werd weggevoerd naar Assyrië, naar Assur en de plaatsen waar ze kwamen te wonen. En in laatste instantie wordt genoemd in de steden der Meden. En Medië ligt net ten zuiden van de Caucasus. En u weet, de blanken, de Europeans, de Europeanen, want blanken mag je niet meer zeggen, ze heet de Europeanen, zijn Caucasiërs. Zij kwamen van over de Caucasus. In sommige families waar men bijgehouden heeft waar de familie vandaan komt, weet men dat nog tot in onze dagen. En in Medië verdwenen de 10 stammen en uit Medië komen alle Europeanen. Eigenaardig genoeg. En dan blijft men volhouden, de 10 stammen zijn zoek geraakt en waar de Europeanen vandaan komen, weten wij niet van wie ze afstammen. En wij tellen 1 en 1 bij elkaar op, dat is 2. Het idee is dat de Meden in de Bijbel genoemd worden onder die naam, de Meden, terwijl overdrachtelijk bedoeld wordt 10 stammen van Israël, maar in de praktijk de gemeente daaruit. Het volk van God. En als ooit een keer Babel zal verwoest worden, hetgeen nog gebeuren moet, namelijk nog nooit gebeurd is, maar hetgeen in de toekomst zal gebeuren, in de dagen van de wederkomst van Christus, zal het gebeuren, zegt de Bijbel zelf, herhaalde malen door het volk der Meden. Niettemin staat er ook dat het gebeurde dat stenen, brandend vuur uit de hemel geworpen wordt op de stad. Zodat je weet dat de Meden vanuit de hemel, tel het maar weer bij elkaar op, vanuit de hemel stenen gooien naar beneden om Babel te verwoesten. Maar je weet nou wie het is, hè? Wie dat doet, hè? Dat zijn wij in onze hemelse positie. Maar het koninkrijk der Meden en Perzen staat model voor de situatie, voor de wereld, de volkeren in onze tegenwoordige tijd. Waarin het Joodse volk in de praktijk nog verstrooid is, waarin het ook vervolgd wordt enzovoorts, maar waarin het redding kan vinden door de bediening, door het functioneren van Esther als uitbeelding van de gemeente. En het is van toepassing in onze tegenwoordige tijd, maar meer nog in wat erop volgt na de opname van de gemeente. En weer moet ik iets toelichten en zeggen, nou ja, de verborgenheid houdt niet op bij de opneming van de gemeente, maar gaat nog steeds verder, ook in de volgende bedeling, die van de volheid der tijden. Daar komt het eigenlijk pas tot een climax en zal uiteindelijk alles wat erover gezegd wordt vervuld worden. En in die tijd brengt ons deze geschiedenis uiteraard ook. Dat we hier van doen hebben overigens met een verdeelde wereld, blijkt niet alleen uit de naam Peres, dan wel Peres en Modai, dat wil zeggen de Persen, of dan wel de Persen en de Meden, dat duidt ook op verdeeldheid immers. Maar het blijkt ook uit dat er staat 127 landschappen. Dat valt ons al helemaal niet op. 127 landschappen, we hebben, het is goed geteld, hè? 127 landschappen. Maar dan moet ik u wat bijzeggen. Kijk, de Joodse traditie die deze betekenis en toepassing van de geschiedenis uiteraard niet kent, heeft natuurlijk deze geschiedenis omgespit en heeft erin gepuzzeld om er iets van te maken. Kortom, die hebben er heel wat studie in gedaan. Waarvoor vriendelijk dank. Dus het maakt het ons wat makkelijker. Men zegt 127 voor een koninkrijk is maar een half koninkrijk. Dat is zo omdat het woord voor koning in het Hebreeuws een getalswaarde oplevert van 254. En 127 is daar de helft van. Nee, voor de Hebreeën hier onder u, het is wat ingewikkeld. Koning is Melech, dat zijn drie letters. De Mem, de Lamech en de, wat het maar was. Hè. En het hele punt is dat als je die letters als cijfers neemt en bij elkaar optelt, kom je niet aan 254. Maar als je de namen van die letters, als je daar de getalswaarde van neemt en die bij elkaar optelt, kom je aan 254. Met andere woorden, 254 is het grote gematria van het woord voor koning. En 127 is maar de helft. Zodat men zegt, ja, het is maar de helft van het verhaal. Er moet nog wat zijn. Dat zit achter die 127. Kom je het vaker in de Bijbel tegen? Nou, nee, niet veel. Behalve dan dat je met gemak terugvindt natuurlijk de leeftijd van Sara bij haar overlijden. Was 127, het was ook maar de helft. De vorstin, Sara. Ander woord voor koning. Vorstin Sara. Dat was ook maar 127. Dat was maar de helft van het verhaal. Waarom dat is, ga ik nou niet uitleggen. Maar het gaat er maar om dat we dit soort dingen herkennen. Het was een groot koninkrijk. Het was een wereldrijk. Zo staat het ook te boek. Ook in de ongewijde geschiedenis. 127 landschappen. Maar waar zijn de andere 127? Is het idee. Er is iets zoek. Er moet nog wat achter steken. En daar gaat het allemaal om. Hè. Zo is het in onze dagen. Een verdeeld koninkrijk. En dan staat er dat het was in de burg Susan. Dat was de hoofdstad van het Persische Rijk. Je komt het in Daniel ook tegen. Ik ben in hoofdstuk 8 aan de rivier de Ulai, als ik me goed herinner. Maar goed, het doet nou ook niet zoveel meer de zaken. Susan. Joodse verklaring van de naam Susan is die van dat het eigenlijk had moeten zijn Sunsan of Sansan of Shinshin. En dat is dan ook twee keer hetzelfde woord. Eén letter is er dan uit weggevallen, zoals dat gebruikelijk is. Dat gebeurt in talen, dat letters wegvallen. Maar het schijnt ook een dubbelheid voor te stellen. Een tweeheid. Dus eigenlijk, kortom, als je het de ene keer mist, vind je het de andere keer nog. Hè? Het heeft iets van doen met de twee en met verdeling enzovoorts. De twee vind je trouwens ook terug in verband met eerst geboorterecht, het dubbele deel. En zo kom je ook in onze tegenwoordige tijd terecht. Want het dubbele deel, het eerst geboorterecht, wordt gegeven aan de gemeente, die voor twee telt. Daarom ook gepromoveerd wordt van de aarde naar de hemel enzovoort. Maar ik ga op dat soort zaken liever niet in. Want het zijn interessante dingen als je woordjes bestudeert. Maar voor het hele verhaal heb je het eigenlijk helemaal niet nodig. De normale betekenis van Suzanne is trouwens een lelie. Een bloemetje. Hoe men daarbij komt, weet ik niet. Maar ik ga er ook verder me niet op in. Maar historisch klopt dit dus, hè, Susan. In het derde jaar zijn de regering maakte hij een maaltijd voor al zijn vorsten. Het idee is inderdaad dat hij een feest begon voordat hij maar de Grieken aanviel. En het schijnt dat die grote veldtocht van Xerxes tegen de Grieken, dat die heeft plaatsgevonden hierna, na hoofdstuk 1 dus. En voordat Esther aan het hof verscheen en tot koningin werd gemaakt. Dat is in hoofdstuk 2, dat heb ik nog niet gelezen. Daar komen we de volgende keer hopelijk op. En op voorhand demonstreert hij zijn grote macht. Op die details daarvan ga ik ook niet in. Wij hebben er zo weinig aan, maar wij zouden de hoofdlijnen er wel van begrijpen. Begrijp je nog goed? Een deel is natuurlijk gewoon geschiedenis. En het noemen van al die details maakt het historisch betrouwbaarder. Het is niet maar een verhaal met alleen een zinnenbeeldige betekenis. Het is gewoon een geschiedenis waarvan verslag gedaan wordt. Maar we zouden wel begrijpen dat heel dit Bijbelboek eigenlijk zich afspeelt rond drie maaltijden. Je hebt hier die van Ahasverus, je hebt later die van Esther, je hebt uiteindelijk het grote Purimfeest aan het eind van de geschiedenis. Het gaat altijd om maaltijden, daar worden dingen geregeld. En u zou moeten weten wat de maaltijd voorstelt. Het is altijd de uitbeelding van gemeenschap, van eenheid, van leven enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Dat wil zeggen, het is altijd positief. Uiteraard. En de vraag is ook altijd wie er aan die tafel zit en wie erbij hoort en wie niet. Ik bedoel, later komen we terecht bij ene Haman die ook bij de koning aan tafel zit. Bij een volgende maaltijd zal ik maar zeggen. Die verdwijnt daar. Maar goed, vele jaren later komen we in het Nieuwe Testament bij een maaltijd. Er zit ook iemand aan tafel en die wordt ook weggestuurd. Ja, Judas. Die staat voor het volk onder de wet. Maar Haman is daar net zo goed een uitbeelding van. Net als Vasti aan het begin van deze geschiedenis. Die beelden herhalen zich. Je kunt ze herkennen. Omdat die beelden als zodanig, als je het zou uittekenen zal ik maar zeggen. Net zo goed zouden het plaatjes kunnen zijn van heel andere geschiedenissen in de Bijbel. Waar ook sprake is van zo'n maaltijd. Een koninklijke maaltijd. En men zit erbij aan en er wordt van alles geregeld. Of juist niet. En wat hier uitgebeeld wordt in deze eerste maaltijd, is inderdaad de eenheid, de gemeenschap zoals die bestaat, een koninkrijk, een leven zoals dat geregeld was onder het oude verbond. Nou ja, onder het oude huwelijk met Vasti. Maar het oude verbond is een huwelijk. En het hele probleem is dat man en vrouw hier inderdaad niet bij elkaar komen. Dat wil zeggen, de Heer heeft de maaltijd bereid, uitgebeeld in deze Xerxes, Ahasverus. En de andere kant, het Joodse volk, uitgebeeld in Vasti, heeft de maaltijd, maar die twee komen niet bij elkaar. En nog een keer zeg ik, de maaltijd is een uitbeelding van gemeenschap, van leven. Zal ik een ander woord invullen nog? Cultuur. Als in Romeinen 11 staat over het Joodse volk, hun tafel worden tot een strik en tot een valstrik, ontleend aan het Oude Testament waar het staat. Wel, die tafel staat voor hun Joodse cultuur, hun wijze van leven. De symboliek, de algemeen bekende symboliek, zelfs buiten de Bijbel. Al weten weinigen er nog wat van tegenwoordig. En dus die tafel onder het Oude Verbond, dat is de cultuur zoals die bestond onder de wet. Uiteindelijk is dat gewoon de Joodse cultuur. De Heer zei ervan, via Jesaja, ik heb het volk wat te bieden, maar hun tafel is vol. Vol drek staat er trouwens in de Statenvertaling. Ik kan het nergens kwijt. Het is hun tafel. En ik kan er niet bij. Zij hebben een feestje, om zo te zeggen, maar voor mij is geen plaats. En andersom, de Heer heeft de maaltijd bereid en Israël wil niet aanzitten. Maar dat verhaal kent u ook uit het Nieuwe Testament. Sorry dat ik het niet allemaal opzoek. Het is voor mij ook heel moeilijk om zo'n boek te bespreken. Omdat ja, moet je houden letterlijk aan wat in Esther staat. Of ja, je moet eigenlijk Nieuw Testamentische waarheid bespreken. Hè? U weet toch, de koning of wie het maar was, had de maaltijd bereid voor de genodigden. En toen het werd opgediend, het eten, ging het bericht uit van, ja, de maaltijd is gereed, komt, alle dingen zijn gereed, maar de genodigden wilden niet komen. Dat is hetzelfde verhaal als dat we hier tegenkomen. De koning heeft de maaltijd bereid, maar ja, Vasti had ook een maaltijd bereid en de koning vraagt of Vasti wil komen, Vasti zegt, nee, ik kom niet. De genodigden willen niet komen. En u weet hoe het verhaal in het Nieuwe Testament verder gaat. Dat was een gelijkenis immers. Toen zei de heer van de maaltijd, de koning, die zei, nou ja, het eten is klaar, de maaltijd is aangericht. De genodigden willen niet komen. Oké, roep dan maar iedereen in de buurt. Gaat uit in de heggen en steggen. En wat het was, het dwingt ze in te komen. Toen kwam er zo'n verzameling vreemd volk kwam er binnen, weet u wel. En dat is wat hier ook gebeurt. Want Vasti wil niet komen. En in hoofdstuk 2 worden de bakens verzet. En er komt een ander in haar plaats. En inderdaad aan de tafel van de koning. En dat heeft nog heel wat gevolgen. Ook vervolgens. Hè? Maar we zouden deze plaatjes, deze beelden herkennen. Komt zoiets, zo'n stukje geschiedenis, komt dat vaker in de Bijbel voor? Ja, wist, het komt vaker voor, ja. Over een huwelijk en de vrouw wil niet. Is het nog wat? De tafel, de maaltijd, is de uitbeelding van gemeenschap. Maar de vrouw wil de gemeenschap met de man niet. Dat was Israël onder de wet. Zij bleef onaangeraakt. En die andere koningin is daar een beeld van. Die Izebel namelijk. Wier naam men vertaalt met mooi, dan wel schoon, dan wel zuiver, rein. Maar de werkelijke betekenis is die van onaangeraakt. Dat wil zeggen, aardige koningin, maar met haar man wilde ze niks. Ze wilde wel koningin zijn, maar van gemeenschap was geen sprake. En daarom is Izebel een uitbeelding van Israël levend onder de wet. Koninklijk volk, maar met de koning had ze niks in de praktijk. En daar gaat het om, en dat vind je hier in Vasti opnieuw uitgedrukt. En vandaar ook dat je in Jeremia, leest Jeremia 31, als ik het goed heb, dat de Heer zegt via Jeremia, zie, ik zal iets nieuws scheppen. Nou, er staat, ik heb iets nieuws geschapen op de aarde, maar ik denk dat je het in de toekomende tijd zou moeten vertalen. Ik zal iets nieuws scheppen op de aarde, de vrouw zal de man omvangen. Dat was nieuw, dat de vrouw de man zou omvangen. Maar het had al zo moeten zijn onder het oude verbond uiteraard. En u weet ook dat Jeremia 31, waaruit ik citeer, is het meest bekend door vers 31 en wat er verder volgt. Namelijk de aankondiging van een nieuw verbond. Ik zal een nieuw verbond sluiten. In de zin van een nieuw huwelijk, staat er trouwens ook bij dat het dat is, enzovoorts. En waar dus de gemeenschap tussen man en vrouw niet plaatsvindt, daar is in werkelijkheid geen sprake van een huwelijk. Niet in de praktijk, volgens de wet wel, want de Bijbel kent wel degelijk een wettig huwelijk. Maar het is een huwelijk dat geen stand kan houden. En vandaar dan ook dat in de Nederlandse wetgeving, vroeger in elk geval, en ook in het Rooms-Katholieke kerkelijk recht, een dergelijk huwelijk ontbonden kon worden. Zo zonder meer. Met geen andere reden, omdat heet het dan het huwelijk niet geconsumeerd werd. Daar hadden ze een plechtige term voor bedacht, maar geconsumeerd vind ik wel aardiger, omdat bij consumptie denk je toch meteen weer aan de maaltijd aan tafel. Dus er staat, het was een mooi feest, het was geen dwang, er was vrijheid aan des konings tafel. Dat staat er uitdrukkelijk in vers 8, al die versieringen laat ik maar weg, dat betekent gewoon dat het een groot en kostbaar feest was, de moeite waard. En er staat in vers 8, en het drinken geschiedde naar de wet die niemand dwong, want alzo had de koning vastelijk bevolen alle grote zijn huizes dat zij doen zouden naar de wil van een ieder. Er was vrijheid daar aan die maaltijd. Er was niks mee mis. Nou ja, commentatoren zeggen dat ja, er was drankmisbruik en daarom liep het uit de hand. En geen wonder dat Vasti niet wilde komen met die dronken kerels en zo. Je moet toch wat. Je moet wat bedenken. Hè? Nee, er was vrijheid. Daar gaat het nou juist om, hè? De koning zal wel gezegd hebben, drinkt allen daaruit. Maar het is niet verplicht. Daar gaat het over. Ook onder het oude verbond overigens, hoor. Want de wet is één ding, maar geloof is een ander ding. En ook onder de heerschappij van de wet, in het Oude Testament dus, waren er die geloofden in de beloften Gods. En die genade vonden, niet wet, genade vonden in de ogen des Heren. En wie zonden vergeven werden enzovoort. Het Nieuwe Testament citeert dat ook uit het Oude om het te demonstreren. Maar men zou in de eerste plaats geloven, trouw zijn aan de Heer, aan de koning en aanzitten aan zijn tafel, was de bedoeling. Men leest Psalm 23, Geef mij een disch toebereid voor het aangezicht van mijn tegenstanders. Mijn beker vloeit over. En dat is ook wat de heer beloofd had aan het volk. Primair op grond van geloof. En daar gaat het om. Maar Israël in het Oude Testament had wel haar eigen feestje, haar eigen tafel. Maar er was voor de Heer geen plaats. Voor de Heer moesten ze niks hebben. En u wordt geacht te herkennen dat dat nog steeds zo is. Hè? Men kan interessant doen over de Joodse cultuur, traditie, godsdienst in onze tegenwoordige tijd. Maar voor de Heer is geen plaats. Met alle consequenties van dien. En die consequenties zijn duidelijk. Dat huwelijk wordt verbroken. De koningin Vashti. Vashti betekent ook zoveel als schoon, mooi, mooie vrouw. Dat was het idee. Volgens de traditie, de Joodse traditie, zijn de vier mooiste vrouwen uit de geschiedenis Sarah, Abigail, Rahab en Vashti. Deze vier. Maar dat even terzijde, want dat zijn niet echt Bijbelse dingen natuurlijk. De koningin Vashti maakte ook een maaltijd voor de vrouwen in het koninklijke huis, hetwelk de koning Ahasveros had. Dat wil zeggen, het was wel zijn huis, maar zij zat apart, onttrok zich aan het een en ander. Hè? En toen, op de zevende dag, toen des konings haar vrolijk was van de wijn, zei hij tot de zeven kamerlingen, dienende voor het aangezicht van de koning, dat zij Vashti de koningin zouden brengen voor het aangezicht des konings. Met de koninklijke kroon, dat wil zeggen in koninklijke hoedanigheid. Dat is een eervolle aangelegenheid om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Nou weet ik niet of u het profetisch woord kent, het Oude Testament kent, maar de bedoeling was dat inderdaad de schoonheid van dat volk van God, waarvan Vashti de uitbeelding is, wel degelijk getoond zou worden aan de wereld. Ik heb het later aan Paulus gevraagd, en u weet, Paulus heeft geen goede reputatie waar het vrouwen aan gaat. Iets wat ik niet helemaal kan volgen, maar dat is nou eenmaal zo. Men zegt, hij heeft er geen verstand van, ja, en hij heeft bezwaar tegen het huwelijk en al dat soort dingen meer. Maar goed, daar hebben we het later dan nog wel eens een keer over. Maar Paulus zegt in ieder geval, de vrouw is de heerlijkheid van de man. En dus de man pronkt met zijn vrouw. Die omhangt zijn vrouw met juwelen. Als hij die betalen kan tenminste. Maar dat hangt altijd van de collecte af. Maar dan moet ik hem weer uitknippen. Maar goed. En hij pronkt daarmee. Dat is een tamelijk natuurlijke aangelegenheid. Ja, tegenwoordig mag dat niet meer, geloof ik, maar daar heb ik allemaal niks mee te maken. Maar het is een natuurlijke aangelegenheid en van God en zijn vrouw staat precies hetzelfde. Bovendien zou Israël de demonstratie zijn van wie God is. God maakt zich bekend via Israël. En er wordt inderdaad in het Oude Testament zelfs een heel hoofdstuk ongeveer gewijd aan wat de Heer allemaal aan Israël als vrouw gegeven had. En de Heer beklaagt zich en hij zegt, en die vrouw die mede door mij zo mooi eruit ziet, die gaat ermee naar haar minnaars, haar boeleerders. Die gaat ermee tippelen, dat is eigenlijk het woord, langs de weg staat er. En dat is niet zo fraai allemaal, en ik ga er ook liever niet op in. Maar je zou dit moeten begrijpen. Hè? Of het nog in onze cultuur past of niet, daar heb ik niks mee van doen. Of het in die cultuur van die dagen past, dat weet ik niet. Dus het maakt me ook verder niet uit. Maar dat het een Bijbels beginsel is, dat is een duidelijke zaak. En daar gaat het maar om. Hè? De koning zou aan de volken de schoonheid van de koningin tonen, want ze was schoon van gedaante. Aangezicht staat er, maar aangezicht is altijd niet maar wat wij het gezicht noemen, maar heel de buitenkant. Hè? Vers 12. Doch de koningin Vashti weigerde te komen op het woord des konings, hetwelk door de dienst der kamerlingen aangezegd was. Toen werd de koning zeer verbolgen en zijn grimmigheid ontstak in hem. Als u mij vraagt, binnen het verhaal, terecht. Ze had moeten komen. En dat dit beschouwd wordt als voorbeeld, dat wil zeggen dat vastie beschouwd wordt als voorbeeld, blijkt bijna uit de hele rest van het hoofdstuk. Want de vraag is, wat moet de koning nou doen als die vrouw niet wil? Zich afzondert. Nou ja, dan staat er dat de koning de wijzen die de tijden verstonden aansprak. Die de tijden verstonden, vers 13. En onder tijden te verstaan wat de Bijbel er bijna altijd onder verstaat, namelijk de omstandigheden. Als de tijden veranderd zijn, zijn de omstandigheden veranderd, hè. We kennen de omstandigheden, we weten hoe het in elkaar steekt. Toen zeide de koning tot de wijzen die tijden verstonden, want ze hoorden dat, en er staat bij, het waren 7 vorsten der Perzen en Meden, die het aangezicht als koning zagen, en die vooraan zaten in het koninkrijk, zijn belangrijkste raadgevers, zeg maar ministers, wat men naar de wet met de koningin Vasti doen zou, omdat ze er niet gedaan had het woord van de koning Ahasveros door de dienst der kamerlingen. En dan krijgt Memucan het woord, en die zegt, dit was een slecht voorbeeld. Als de koning hier niks aan doet, dan gaat het overal zo. Dan zullen de vrouwen in het koninkrijk sowieso niet meer aan hun mannen onderdanig zijn en dat soort dingen. U leest het gedeelte zelf maar weer een keer door. Maar dat betekent dat Vasti beschouwd wordt als het grote voorbeeld in het koninkrijk. Maar dat is precies de situatie van Israël. Israël was het grote voorbeeld, het aanschouwelijk voorbeeld van hoe het zou moeten zijn. God maakt aan Israël zijn wegen bekend. Of aan Mozes zijn wegen. En aan Israël zijn daden. God demonstreert zich en zijn hoedanigheden via Israël. Daarom hebben we die geschiedenis van Israël ook. En dat is tot in onze dagen zo. Er moet een beter voorbeeld gesteld worden. Kortom, Vasti beantwoordt niet aan haar roeping. Dus niet trouw aan waar ze voor staat en kan dus niet langer rentmeester zijn. Maar nou verdwaal ik natuurlijk weer in een andere gelijkenis. Over die rentmeester, die onrechtvaardige rentmeester, die het niet goed deed. Tot wie gezegd wordt, gij kunt niet langer rentmeesteren, gij zult niet langer rentmeester zijn, gij zult ontslagen worden. En men zou moeten begrijpen dat die onrechtvaardige rentmeester gewoon een beeld is van het Joodse volk onder de wet. Men is er niet trouw aan, men kan er niks mee, het werkt niet goed uit, enzovoort. En dus wordt over die onrechtvaardige rentmeester gezegd dat als hij verstandig is, maakt hij zich vrienden onder de mammon, dat wil zeggen populair, onder de heidenen, enzovoort. En dat is het advies aan de Joden, maak je maar vrienden onder de heidenen, want daaronder zul je verstrooid worden en daarmee zul je gelijkgesteld worden. Zou weggestuurd worden. En idem dito, inderdaad, zou vast die worden weggestuurd. Naar het bevel des konings en naar het woord van Memucan. En bovendien staat er dan nog, dat is helemaal het eind van het hoofdstuk, hij zond brieven aan al de landschappen des konings, aan ieder landschap naar zijn schrift en elk volk naar zijn spraak, dat elk man overeen in zijn huis wezen zou en spreken naar de spraak zijns volks. En waar het over gaat is domweg dit, dat deze Bijbelse boodschap, dat een volk levend onder de wet, maar ontrouw aan de wetgever, ontrouw aan de Heer, zou worden ontslagen en niet langer het volk van God zou zijn, enzovoorts. En dat is inderdaad over heel de wereld in alle talen aan alle volken bekendgemaakt. Dat men het niet horen wil en tot in onze dagen spreekt over het Joodse volk als het volk van God, ja, dat is een noodlottig misverstand natuurlijk. Is al 2000 jaar geleden uit die positie ontslagen. Er is al lang sprake van een ander huwelijk. Een nieuw huwelijk, een nieuw verbond waaraan het Joodse volk part nog deel heeft als volk. Het is weggezonden. God oordeelt. Maakt een eind aan iets wat niet kan bestaan en wat ook niet mag bestaan en wat hem onwaardig is. En ik wijs het dan maar weer op, maar dat is een onderwerp in zichzelf, dat het bestaan van deze oude schepping in het algemeen en het bestaan van een volk levend onder de wet des Heren, maar ongelovig, tot oneer, tot schande van God is. En God doet daar wat aan uiteraard. Dat is het hele doel van de heilsgeschiedenis. Dat hij alsnog geëerd zal worden. En gerechtvaardigd zal worden in zijn spreken en in zijn oordelen. staat er in het Oude Testament, maar bovendien ook daarna aangehaald in Romeinen hoofdstuk 3. En sindsdien is de vraag, wie is het echte volk van God? Wie is die vrouw die door de wet aan de man verbonden is, maar nu definitief? En dat is Esther, die daarmee een uitbeelding is van het gelovig overblijfsel in onze dagen, dat is de gemeente, en als een echo daarvan, als een afschaduwing daarvan op laag niveau, is Esther een beeld van een gelovig overblijfsel uit Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, want l'histoire se répète. Dat wil zeggen, de geschiedenis herhaalt zich, en dat heb ik ook al zo vaak gezegd, namelijk dat de situatie van een gelovig overblijfsel uit Israël in de dagen van de wederkomst van Christus in de Bijbel gebruikt wordt als illustratie van het bestaan en het ontstaan, de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Ik ga dat echt nou niet uitgebreider toelichten, misschien later wel als ik denk dat het echt strikt noodzakelijk is, maar onthoud maar gewoon in de eerste plaats dat Esther een beeld is van dat volk dat nu met de Heer verbonden is, als man en vrouw, precies zoals Efeze 5 dat beschrijft. Niet als bruid en bruidegom, als man en vrouw, daar gaat het over. Hè? Dat het ooit een keer ontstaan is op een of andere wijze, ja, dat is zo. Maar dat huwelijk is er. De man is het hoofd der vrouw, gelijk Christus het hoofd is van de gemeente. Is dat in de plaats van Israël uit het Oude Testament onder de wet? Mijn antwoord is ja, uiteraard. Volgens Jesaja is Israël weggezonden met een scheidbrief. Is het huwelijk ontbonden geworden omdat het niet geconsumeerd werd, heet dat. En er is een ander huwelijk gesloten met een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Dat het uiteindelijk zal leiden tot redding van het Joodse volk in het bijzonder en daarmee van Israël in het algemeen in de toekomst. Dat is zo, maar zelfs in het heden is dat al het geval. Maar daarover hebben wij het weer een volgende keer. Maar leest u dat hoofdstuk door, hè? Herhaaldelijk. Laat tot u doordringen wat er wel staat en wat er niet staat. En vragen we jou, komt dit nog vaker in de Bijbel voor? Hebben we die plaatjes nog meer enzovoort? Want daar hangt het allemaal mee samen. En als we dat begrijpen, zullen we zien dat we in dit Bijbelboek een pracht van een illustratie hebben van de positie, de roeping, het functioneren ook van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen. En dat u ons de verborgenheid van uw wil wilt bekendmaken, of zelfs hebt bekendgemaakt in uw woord. Zodat we ook bij het openen van deze oudtestamentische geschiedenis mogen beseffen dat u er ons wat mee leren wil. Wij danken u dat al deze Bijbelboeken en ook al deze geschiedenissen spreken over uw werk. In de loop der geschiedenis, maar ook in deze dagen waarin u zich verbergt. Maar wij danken u dat we aan die verborgenheid deel hebben gekregen door geloof. Dat u ons getrokken hebt uit deze duistere wereld en ons geplaatst hebt in uw licht. In het licht van het nieuwe verbond en eigenlijk van de hemel zelf. Opdat we daarin zouden wandelen. Wij danken u dan voor de rijkdom die wij hebben ontvangen. En vragen u, wees u ons nabij met uw licht en waarheid. Opdat uw naam in ons mag worden verheerlijkt. Om Christus wil. Amen.